Wat is er gebeurd?
Ik heb er nog niet bij neergelegd dat het echt is gebeurd. Maar als het... Ik ben mijn interview kwijt. Wat ik met Arnon Grunberg heb gehouden. Oh, ik vind het gewoon echt heel erg.
Antwerpen, 29 februari 2012. Geachte meneer Grunberg. Vaak heb ik overwogen u te schrijven en vaak zijn die pogingen mislukt. Ik wilde liever in mijn verbeelding zo lang mogelijk de optie openhouden dat u zou reageren. Bovendien is er de schaamte om uit de anonieme publieksrol te stappen en mijzelf proberen kenbaar te maken. Maar nu heb ik mij in zo'n positie gemanoeuvreerd dat ik niet anders kan. Een van de eerdere versies van dit bericht bevat de terloopse mededeling dat ik ongeneeslijk ziek ben. Ik hoopte dat een leugentje om bestwil u misschien wel over de streep zou trekken om in te gaan op mijn verzoek. Ook heb ik overwogen mij aan te bieden als een van de toekomstige moeders van uw kinderen. Als ik mij niet vergis, heeft u ooit een oproep gedaan waarin u beweert zoveel mogelijk vrouwen te willen bezwangeren en zoveel mogelijk kinderen financieel te ondersteunen zonder traditionele relatie. Maar ik ben bang dat ik niet weet of ik zoiets kan waarmaken. En speelse beloftes zijn niet mijn sterkste kant. Dus hierbij mijn verzoek. Recht toe, recht aan. Ik maak een radiodocumentaire over mijn fascinatie voor u. Mag ik u daarvoor interviewen? Het liefst live, maar via de telefoon of Skype volstaat ook. Ik ben, sinds ik ongeveer 10 jaar geleden Blauwe Maandagen las, fan van u. U bent een van de weinige schrijvers van wie ik alles wil lezen en tot nu toe de enige bij wie ik dat ook daadwerkelijk probeer. Ik ga op zoek naar de reden van de aantrekkingskracht van uw werk. Ik studeer woordkunst aan het conservatorium in Antwerpen en maak dit als schoolopdracht. Stel, u gaat op mijn voorstel in, dan kunt u nog ieder moment mij de toestemming weigeren het materiaal te gebruiken. 9 en 10 maart ben ik op het Mind the Book Festival in Gent. Kunnen we elkaar daar ontmoeten? Dan kan ik u nog eens mijn plan voorleggen. Maar dan in het echt. Met vriendelijke groeten, Elie Elise Hoopman.
Voorstellen dat je hem opbelt, het hem vertelt en vraagt of je hem nog eens kunt interviewen? Of durf je dat echt niet?
Ik kan toch niet zeggen dat ik gewoon een uur van zijn tijd heb opgebruikt en het vervolgens gewoon zomaar gewist heb of zo? Oh mijn god.
Waar is je fascinatie voor Arnon Grunberg begonnen?
Weet ik niet precies.
Je vroeg nou van waarom doe ik dit nu? Mm-hmm. Ja, dan had ik als eerste instantie, kan ik dat ook niet nou zo helder krijgen waarom je nou per se daar wat mee hebt.
Waarom hij eigenlijk? Waarom precies hij?
Ik denk door zijn columns in de VPRO-gids, de Yasha.
Yasha?
Ja, dat is de tweede naam. Of zoiets, of de derde, weet ik niet.
Dat ik op een gegeven moment erachter kwam of zag... of dat jij die columns daarin las. Zo van, hè? Vond je een beetje te jong om nog zo'n dingen te lezen?
Nee, ik las Blauwe Maandagen en ik vond het echt heel erg fijn.
Hebben de boeken van Arnon Grunberg... of misschien dat speciale boek of een ander speciaal boek... ook tot... Ja, zijn het ook voorbeelden voor je geweest? Of heb je ook dingen eruit... Hebben ze... je tot dingen aangezet?
Nou, schrijft ook veel over losers, hè? Dus een beetje een loserige man. Ik weet niet precies waarom ik dat leuk vind, eigenlijk.
Ja, wat ik niet lullig bedoeld, maar... qua uiterlijk is bijvoorbeeld Arnon Grunberg niet echt een, nou ja, Griekse god. En toch aanbid je hem als een Griekse god. Of nog een ander soort god. Hoe komt dat?
Nou, ik vind het verrassend dat je gewoon... dat je dat ook gewoon gaat doen. Dat je dus iets wat je al heel lang gefascineerd hebt... hé, hey, daar is iets al... jong ben ik op een of andere manier daarmee in aanraking gekomen. Dus ik ga dat voor mezelf nou eens onderzoeken. Van, hé, hey, wat is dat nou eigenlijk?
Nee, maar... ja, ik weet
maar je niet. Zei toch altijd vroeger dat Arnon... dat je wou dat je zijn minnares werd?
Heb ik dat echt gezegd, dat ik zijn minnares wil worden? Volgens mij had ik gezegd dat ik jouw minnares wilde zijn als jij helemaal getrouwd was.
Nee, je zei dat jij dan...
Nee, ik wilde met hem trouwen en wij zouden minnaars zijn. Dat is hoe het zou zijn.
Ah, dus je wou met hem trouwen, dat is heel wat, wat minder.
Maar ik hoop dat het niet waar is, want ik kan het echt niet aan. Ik denk echt dat hij er nog wel ergens op moet zijn. Want ik kan me niet herinneren dat ik het heb gewist. En dat mag gewoon echt niet zo zijn. Want ik heb hier heel hard, ik weet niet, heel hard voor gewerkt. En ik weet niet. Het was echt een mooi interview. En
je hebt helemaal geen idee wat er kan gebeuren.
Ja, maar ik weet het echt niet.
Geachte meneer Grunberg. Beste meneer Grunberg. Lieve Arnon. Arnonsje. Hoe gaat het met u? Hoe is New York? Bent u vrienden met Susan Sontag? Paris Hilton? Van wat voor films houdt u? Van wat voor vrouwen? En mannen? Krijgt u veel fanmail? Beantwoordt u die ook? Hoe ziet uw dagelijks ritme eruit? En vooral, wat is uw geheim? Waar komt uw talent vandaan? Of is het allemaal hard werk en toewijding? Wat schrijf je in hemelsnaam aan een man die je mateloos bewondert, maar niet kent? De vrijdagavond van het Mind the Book Festival start met meet and greets met Arnon Grunberg. Eindelijk. Ik stuur hem op Facebook dat ik er zal zijn. U besloeg meerdere ruggen in mijn moeders boekenkast. U weet toch wat dat betekent? Met mijn hart in mijn keel en een Zoom, zo'n audioapparaatje in mijn gevoelloze handen, zit ik in de trein naar Gent. Flarden van het reclamespotje waarin Arnon het telefoonboek voorleest aan hysterische vrouwen, spoken door mijn hoofd. Op het festival is er een bureau ingericht voor de boekendokter. Die zal mij genezen. Ik neem plaats voor het lege bureau en wacht af. Ik blader door een boek over borderline en narcisme en bid dat dokter Arnon snel komt. Ik zou graag een netwerk realiseren van door mij geselecteerde roodharigen en joden. Misschien kunt u mij hierbij van dienst zijn? U bent immers de mensendokter die mij al meermalen heeft genezen op cruciale momenten. Na een uur besef ik dat de boekendokter niet meer gaat komen. Ik leg het boek terug in het rek, draai mij om en sta oog in oog met Arnon. Of eigenlijk tepel in oog, want hij komt op borsthoogte door mijn 16 centimeter hoge stiletto's.
Volgens mij werkt het wel.
Oh, super. Ik had echt niet verwacht dat ik u nog even zou kunnen spreken.
Dat Het schijnt dat het dus heel erg veel schrijft, laat maar zeggen. Ik heb dan zo'n beetje zo interviews van u gekeken en een beetje zo internet dingetjes gelezen en dat soort dingen. En uw brieven gevolgd. Want soms is het heel persoonlijk. De brieven die u uitgeeft, de columns en dat soort dingen. Komt wel over als een heel specifieke persoonlijkheid. Die heel duidelijk zo de keuzes maakt. Zoals bijvoorbeeld in die documentaire over uw 40ste verjaardag. Dat hij zo ook in uw persoonlijke contacten en zo heel duidelijk keuzes maakt. Hoe u daarmee omgaat en niet zo snel.
Ja, maar ik denk dat je moet toch ook keuzes maken. Anders dan hou je geen tijd meer over om te schrijven. Je moet ook jezelf een beetje beschermen. Dus in die zin vind ik wel dat vind ik dat ook onvermijdelijk.
Ik zou nog iets persoonlijk, want ik ben helemaal niet voorbereid hierop. Want ik dacht eigenlijk van, u zit hier en er zijn vaste rijen mensen en zo. En dan kan ik even snel iets zeggen en dan heb ik daar een documentje van. En nu bent u zo helemaal beschikbaar. Ja, dat ook niet zien aankomen. Maar, loopt uw vriendin hier ook rond toevallig? Of is dat,
mag
ik dat
niet
vragen?
Nee.
Ik vroeg me af of er mogelijkheid zou zijn dat ik uw moeder zou kunnen ontmoeten.
Mijn moeder, ik denk het niet, maar ik zal het haar voorleggen.
Ik wilde graag op zoek gaan naar waarom ik uw boeken zo fascinerend vind, laat maar zeggen.
Okay.
En ja. Zou ik u mijn e-mailadres dan geven of iets dergelijks? Of kan ik u... Ja. Dankjewel. Ja, super. Veel plezier nog vanavond. Ik heet Emilie Elise. Ja. Ja. Dankjewel. Ja. Beste meneer Kruenberg. We hebben elkaar vorige week ontmoet. Ik heb u toen verteld dat ik een radiodocumentaire over u aan het maken ben. Ik had het erover dat ik graag de mensen rondom u wilde interviewen, zoals uw moeder. Heeft u nog de kans gehad? Of ziet u het überhaupt nog zitten haar het voorstel te doen? Ook zou ik u graag interviewen. Zou dat ergens de komende 2 maanden kunnen? Eventueel telefonisch? Ik hoop dat ik niet te veel van u vraag. Met vriendelijke groeten, Elie Elise Hoopman. Dag, Elie Elise. Ja, ik herinner het me. Ik moet mijn moeder nog vragen. U kunt me best eens bellen. Hartelijke groet, Arnon.
Oh mijn god. Stel je voor dat het gewoon echt weg is. Maar nee, want ik...
Het is niet weg.
Nee, het is niet weg.
Dag, meneer Grimberg. Wanneer komt voor u het beste uit? En hoe kan ik u bereiken? Groeten, Elie Elise. Ik zal ter zijner tijd contact met je opnemen. Hartelijke groet, Arno.
Je hebt toch al zijn boeken? Waarom wilde je hem ook nog interviewen?
Omdat ik gewoon nu zelf zoiets heb van wow. Ik wil heel graag schrijven. En hij staat daar bij de bron. En ik wilde gewoon weten wat voor persoon hij is.
Dag meneer Kruenberg. Is er een mogelijkheid dat ter zijner tijd deze week al is? Ik zou graag wat materiaal hebben in verband met deadlines. Stel u hebt tijd... Mijn Skype-naam is Elie.Elise. Mijn telefoonnummer 0032-498-920889. Hoop van u te horen. Groetjes, Elie Elise. Het kan door de telefoon.
Maar ik denk gewoon echt dat het eraf is, want ik heb gewoon net alle folders gecheckt. Oh, Jezus.
Misschien is er nog ergens een prullenbak of zo. Waar het in terecht gekomen.
Ja, bestaat dat een prullenbak op een Zoom? Ik hoop het, want als het een prullenbak is, dan... Oh mijn god, als dit... Oh.
Het kan alleszins ook door de telefoon. En aangezien mijn tijdsdruk lijkt me dat het beste idee. Welke dag en tijd komt u het beste uit? Ik ben nu weer in New York. Hoe lang duurt het?
Ja, dat kan. Gewoon. Weet je hoe grappig dat is? Dat je hem gewoon kan mailen en kan zeggen... Goh, ik ga u interviewen. Het hij wil...
Een half uur tot een uur max. Er zijn 2 mogelijkheden. Door de telefoon, 30 minuten max. Of we kunnen zondag 6 mei afspreken in het ambassadehotel in Amsterdam. Dan heb ik een uur voor je.
Het was ook een hele mooie opname, want het was in een hotel en hij had speciaal... We gingen speciaal in een kleine bibliotheek van het hotel zitten. Helemaal zo... geen geluiden van buitenaf. En dan werd er zo thee voor ons bezorgd. En heb je zo mooi die geluiden van dat we dat aan het drinken zijn.
Oh. Arnon doet altijd in een hotel.
Ja. Ja.
6 mei is prima. Hoe laat? In de namiddag. Hoe laat precies, laat ik je nog weten.
Wat denk je dat hij denkt dat hieruit komt?
Ja, dat is een beetje lastig. Want sowieso is het nu een beetje besmet, mijn hele project. Omdat ik het niet meer zo intens kan maken als ik zou willen. Maar dat ga ik wel doen. Maar dat er nu een beetje schaamte bij gepaard gaat. Omdat er ook echt een persoon bij zit en niet meer een idee. Maar het maakt niet uit, want die persoon zit toch niet echt in mijn dagelijks leven.
Weet u al hoe laat we morgen afspreken? Ik moet morgenochtend nog werken in Antwerpen, dus voor mij geldt hoe later in de middag, hoe beter. Ik zou zeggen 5:00. Hartelijke groet, Arnon.
Waarom heb ik het dan niet gelijk op de computer gezet gewoon?
Oké, tot morgen. Groeten. Ben je er al? Ik heb tot maximaal 6:00 de tijd. Vriendelijke groet, Arnon.
Kwaam. Hoop is eigenlijk het ergste wat er is.
Dag Arnon, nog bedankt voor het interview. Zou je 5 titels van nummers die je graag luistert door kunnen sturen? Groetjes Elie-Elise.
Is Arnon een beetje je literaire vaderfiguur of heb ik dat verkeerd?
Nee, dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt, ja. Ik bedoel, oorspronkelijk was het idee dat ik een documentaire zou maken over mijn vader. En dat idee... Nou ja, sowieso zou dat op de lange termijn moeten zijn, omdat hij dus in Amerika woont. En dan zou ik deze zomer daarheen gaan. Maar dat gaat niet door. En ik had toch wel zoiets van... Hij is mijn vader en hij is totaal onbereikbaar. Arnon Grunberg is iemand die voor mij... mijn liefde voor literatuur daarbij aan de bron ligt of zo. Dus iets wat heel erg deel van mij is. En daardoor als schrijver heel dicht bij mij staat of zo. Omdat ik die boeken heel belangrijk vind. Dus dat klinkt dan akelig, maar dan een soort vader... Hoe noemde jij het nou?
Literaire vader.
Nou ja, dat... En ik wilde ook wel graag dan kijken wat het verschil zou zijn of zo. Dat zijn allebei mensen die je graag wil ontmoeten. En het is raar om te merken dat ik Arnon Grunberg beter... dat het makkelijker is om hem te ontmoeten dan mijn vader of zo.
Makkelijker praktisch gezien of makkelijker voor jou?
Nee, allebei. Allebei. Sowieso weet ik niet precies waarom ik die vergelijking maak, maar het is zo dat mijn vader gewoon voor mij een heel abstract begrip is. En Arnon Grunberg is eigenlijk ook een beetje een abstract begrip. En het is interessant voor mij om van abstracte begrippen iets concreets te maken of zo. En bij Arnon kon dat heel duidelijk, omdat hij dan die boeken heeft en... Ja, je gaat hem daar dan over interviewen. En met mijn vader gaat dat minder makkelijk. Omdat hij... Ik kan niet als onschuldige interviewster in zijn leven binnendringen of zo.
Dag Elie. Leonard Cohen. Mag ik het daarbij laten? Verder geen dank. Hartelijke groet, Arnon.
Ja, dit is het.
There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. I take this waltz. Take this waltz with the clamp on its jaws.
Oh, dat gaat wel een keer.
Oh, I want you, I want you.
I want you on a chair with a dead magazine.
In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been
sweating. Een kuurwoord.
In a cry filled with footsteps and sand.
Ik neem een koekje. Ik weet dat het vreselijk kraakt, maar dat is maar niet uit.
Ik heb er ook niks op tegen.
Dat vermoed ik al. Want ik doe af en toe ook dingen voor de VPRO Radio. En dan, als het kraakt, zegt Wim Noordhoek, die al heel lang voor de radio werkt, dat maakt het alleen maar beter.
Ja, dat klinkt misschien een beetje autistisch, maar was ik 4 weken met mijn ouders in zo'n dorpje in de Bergen. En dan wil ik zoveel mogelijk andere dorpjes bewandeld hebben. Dus die streep ik me af, van daar zijn we heen gewandeld. En wat ik dan ook leuk vind, soms zocht ik een dorp uit. Want op een gegeven moment mocht ik dat zelf doen. Wat eigenlijk dan net iets te ver weg lag. Wat van de vraag was of je dat kon halen. En als je het dan toch had gehaald, was ik heel tevreden. En mijn moeder was er niet zo voor. Die vond die te lange wandelingen, dat noemde ze een strapaatse. Dat vond ze een uitputtingsslag. Dus dan moest ik haar ook nog wijsmaken dat het niet zo'n lange wandeling zou worden. Dus ik moest ook een beetje om de tuin leiden om dat dorp toch te bereiken.
En haalden jullie het ook wel eens niet?
Nee, want het probleem was, daar zit je gewoon in de bergen binnen de bossen. En dan kan je twee dingen. Kijk, als je op 3/4 van zo'n wandeling bent, dan is het teruggaan gewoon langer. Dus meestal moet je dan gewoon doorlopen.
En met de hele familie was dat?
Nou, op een gegeven moment, mijn vader ging mee tot zijn 12e, 13e. Daarna ben ik alleen nog met mijn moeder op vakantie gegaan. Toen wilde mijn vader niet meer mee.
En uw zus?
Die was al eerder opgehouden. Die is al 1 keer meegegaan. Toen was ik 10. Toen was hij 18. Toen zijn we naar Beieren gegaan. Daarna is ze nooit meer meegegaan. Maar ook, ja, mijn zus heeft natuurlijk een heel ander leven gekozen dan ik. Mijn zus is getrouwd, want in Israël is ze heel religieus. Ze heeft 7 kinderen, heeft kleinkinderen al. Die had denk ik toen ook al andere voorkeuren.
Heeft u nog veel contact met uw zus?
Weinig. Het contact vind ik wel een beetje ingewikkeld. Ook vanwege mijn moeder werd heel erg ziek in de zomer van 2010. En ik vond dat mijn zus toen eigenlijk de boel een beetje aan mij overliet. Dat heb ik haar ook wel kwalijk genomen. Ik ben ook niet zo iemand die zegt, ik ben gebroeierd met mijn zus. Dat vind ik ook weer zo'n onzin. Maar ik vind het wel, zeker, ik mag haar man niet. En ik vind het moeilijk om contact te maken met sommige van haar kinderen, omdat die ook eigenlijk geen enkele taal spreken, behalve het Hebreeuws. Dus ik ga er niet heel graag heen. Maar ik vind het af en toe best leuk om mijn zus te zien.
En komt ze ook wel eens naar Nederland?
Nee, veel te weinig. Ze zou mijn moeder veel vaker moeten opzoeken. Zegt mijn moeder van ja. Ik denk echt, als je eerlijk bent, mag ik een slokje koffie nemen?
Ja, ja.
Ik denk dat mijn zus heel vaak het gevoel heeft gehad, en niet om het onrecht, dat mijn moeder meer van mij houdt dan van mijn zus. Dus ze neemt mijn moeder alleen dingen kwalijk. Het is natuurlijk ook heel erg als je het gevoel hebt dat je moeder meer van een ander kind houdt dan van jezelf. Kijk, sowieso is het cliché natuurlijk dat moeder en zonen intiemere band hebben met vader en dochter. Dus dat heeft mijn moeder ook heel vaak verteld. En toen zei ze van, toen jij werd geboren had ik geen oog meer voor je zus. Toen ging al mijn aandacht naar jou uit. Ik heb het zelf nooit meegemaakt. Voor mij was mijn zus altijd. Ja, mijn zus was natuurlijk ook een concurrente. En mijn zus.
In welk opzicht?
Nee, ik denk dat we allebei wel iets competitiefs in ons karakter hebben. Dus dan met spelletjes. Mijn zus was 8 jaar oud, dus ze won vaak. Maar dat vond ik toch heel vervelend. Maar ik wist natuurlijk, er zijn natuurlijk andere manieren hoe je als 8 jaar jonger kunt winnen. Bijvoorbeeld dan, als we dan ruzie hadden, ik trok aan haar haren, wat ik graag deed. Of in haar borsten kneep ik graag als kind. Ik was het over 4, 5, 6. Dan kreeg ik natuurlijk gelijk, want ik was de jongste. Zij moest beter weten. Maar met spelletjes wilden we allebei wel heel graag winnen. En ze liet me niet winnen. Ze was wel zo slim om toch zelf te winnen.
Ja, is dat slim?
Nou ja, ik weet niet of het slim is. Ik was een keer in Leidse Rijn 3 jaar geleden. Was het alweer. Toen deed ik zo'n project dat ik bij verschillende gezinnen heb gelogeerd. Misschien heb je ervan gehoord. Leidse Rijn is een Phoenixwijk in Utrecht. En bij een gezin ging ik toen met kinderen tafelvoetbal spelen met de vader. En toen zei hij van ja, je liet mijn kinderen niet winnen. Dat zegt wel iets over hoe competitief je bent. Maar het kwam helemaal niet om op te laten winnen. Het is een spelletje. Dan ga ik ze toch niet laten winnen. Zo. Nee.
En als je een spelletje deed met je vader, liet hij je dan winnen?
Ik heb mijn vader wel eens geschaakt, maar dat heeft hij me niet laten winnen, nee. Nee, mijn vader is natuurlijk al vrij oud. Hij leeft ook niet meer. Mijn vader was 59 toen ik werd geboren. Dus mijn vader was niet zo'n spelletje. Ik bedoel, ik kan me niet herinneren dat ik met mijn vader heb gevoetbald of zo.
En hadden je zus en je vader dan wel een sterkere band, zoals jij en je moeder?
Ja, je bent als kind toch meestal met jezelf bezig. Ik denk het wel. Ik denk dat mijn vader en mijn zus wel een hele innige band hadden. Ik weet dat het, bijvoorbeeld mijn zus is dus religieus geworden. Toen ze religieus, nog religieuzer geworden dan ze is opgevoed. Toen zijn allebei wel traditioneel opgevoed. En toen zij ging trouwen, moest ze dan een hoofddoekje om. En dat vond mijn vader echt iets verschrikkelijks.
En wat vond je moeder er dan van?
Ja, die vond gewoon dat ze een verkeerde man had uitgekozen. Ik denk dat mijn moeder ook altijd zou vinden dat ik de verkeerde vrouw zou hebben uitgekozen. Ik denk dat ze ook wel, dat ze het ergens ook wel prettig vindt dat ik niet getrouwd ben. Ja, waarom zou je trouwen?
Ik weet het niet.
Ik bedoel, het feest lijkt me helemaal niets. Nee. Ik ben heel blij dat ik niet getrouwd ben.
Wat is er dan anders aan trouwen voor jou dan aan een relatie?
Ik heb, als ik heel eerlijk ben, heb ik echt nooit gedacht bij iemand. Nu ik jou heb ontmoet, zal ik nooit meer op een andere vrouw verliefd kunnen worden.
De belofte die je maakt als je trouwt.
Ja, dat lijkt je wel. Zeg voor je trouwt, dan ga je kinderen krijgen. En dan word je toch nog verliefd op een andere vrouw. Natuurlijk hoeft dat helemaal niet het einde van het huwelijk te betekenen, maar dat lijkt me zo'n gedoe. Ja, dat lijkt me ook zo naar, dan heb ik schoonouders. Dan moet ik aan die schoonouders gaan uitleggen. Sorry, ik ben verliefd geworden op een andere vrouw. Kijk, zolang je dat allemaal een beetje informeel is, heb je die verplichting niet.
Ah ja. Dus je wil eigenlijk altijd, als je verliefd wordt op een andere vrouw.
Ja, maar ik ben schrijver. Ik word gedreven door mijn nieuwsgierigheid. En ik denk dat het ook voor mijn werk soms, als ik heel eerlijk ben, kijk, ik denk, ten dele ben ik ook, praat ik zo openhartig met je omdat ik het gevoel heb dat dit nooit wordt uitgezonden. Dus niemand luistert hiernaar. Dat maakt het voor mij makkelijk. Maar dat klinkt veel kouder dan het is. Maar soms heb je als schrijver ook, en niet alleen als mens, behoefte aan vers bloed.
En je denkt dat de meeste huwelijken monogaam zijn?
Groot overspel is toch een hoop gedoe. Gescheiden ouders zijn voor kinderen verschrikkelijk. Dus kan je dan, ik denk, als je op het moment dat je kinderen hebt, kan je beter zeggen, laten we niet scheiden, maar desnoods geen monogame relatie meer hebben waar de kinderen geen last van hebben.
Zou je dat willen, kinderen?
Nou, ik heb natuurlijk een peterkind die heel belangrijk voor me is. Dus in die zin, bijvoorbeeld met zijn moeder, was een ex-vriendin, heb ik wel een soort verhouding die, oh, het woord verhouding gek uit mijn mond. Verhouding die, ik weet niet of het eeuwig is, maar die wel een soort onvoorwaardelijkheid in zich heeft. Maar dat kan ook, omdat zij verwacht wel dingen van me en ik ook wel van haar. Maar ze verwacht niet, ik bedoel, we hebben ook geen seksuele relatie. Ze verwacht niet dat ik nooit meer met een andere vrouw. Kijk, ik werk best wel veel. En op het moment dat je een gezin hebt, ik heb nu al voor de mensen te weinig tijd aan ze besteed. Heb je een gezin met kinderen en dan woon je samen, dan is die druk wordt nog veel groter. Dus ik denk, ik kan me voorstellen dat ik daar niet echt gelukkig van word. Nu niet.
En
ja, misschien ooit.
Wat haal je nu uit je relatie? Of waarvoor?
Een relatie is in die zin een transactie dat je iets geeft en je krijgt er iets voor terug. Zonder relatie zou je eenzaam zijn. Je hebt de relatie omdat, zoals iemand nooit een vriendin tegen mij in New York zei, op een gegeven moment wordt het een beetje gênant om 's avonds nog de deur uit te moeten voor seks. Dus in die zin is het gewoon een manier om seks te hebben. Maar ik denk, je hebt ook een relatie dat je van iemand houdt. Dat het een heeft met het ander te maken natuurlijk.
Maar dat is inderdaad, door naar iets nieuws. Namelijk, hoe ben je begonnen met schrijven?
Ik wilde niet zo, wat natuurlijk heel veel mensen hebben, ik wilde niet zo worden als mijn ouders. Maar ook, ik wilde niet alleen niet zo worden als mijn ouders. Ik wilde ook niet voldoen aan hun verwachting. Want ik dacht, dat wordt een ramp. Dan word ik echt heel ongelukkig. Het ging toen heel slecht op school. Ik ben ook van school gegaan.
Was dat een bewuste keuze? Of was...
Ja, ik wilde van school. Ik moest van school, maar ik wilde ook van school. Ik wilde echt iets anders doen. Ik wist heel goed wat ik niet wilde.
Wat wilde je niet?
Ik was heel bang dat ik gewoon met een vrouw en kinderen in Amsterdam-Zuid zou eindigen. Als zweefvel, standaard of zo. Je hoeft je lachen niet in te houden. Ik weet niet waar je hand.
Maar wat weegt de zwaarder? Dat je met vrouw en kinderen in Amsterdam-Zuid eindigt of dat je niet zou schrijven?
Nee, ik wilde toen. Het schrijven was een middel. Het schrijven was op zichzelf toen helemaal geen doel. Het schrijven was een middel omdat ik wel wist dat ik iets anders wilde. Of dat ik mij in die wereld niet thuis voelde. En dat er wel iets brandde. Maar ik wist. Ik moet ergens succesvol in worden, zodat ik op een goede manier kan vluchten.
Waarvoor?
Voor het leven wat ik zo voor me zag. Mijn hoofd was toch door wat ik gelezen had ook op hol geslagen.
In welke zin?
Via film en met name via boeken had ik toch wel begrepen dat het een soort andere wereld ook was. En die leek mij toch nastrevenswaardig.
Wat voor wereld?
Nou, een wereld buiten de waarde van de middenklasse.
En nu leef je in die wereld?
Nee, helemaal niet. Natuurlijk, ik ben volledig middenklasse. Volledig en zeker. Ik ben bourgeois. Daar is ook helemaal niets mis mee. Maar bepaalde dingen heb ik niet aan toegegeven. Ik bedoel, ik werk in mijn keuken. Ik schrijf in mijn keuken. Ik kook niet in mijn keuken.
Kook je nooit?
Nee. Dan gaat het weer zakken.
Nee, ik wil dit keer liever zelf proberen. Dankjewel. Ja. Mijn handen zijn nu wel warm.
Oké. Dat is een beetje koud thuis, hè? Maar op een gegeven moment ben ik voor de NUA gaan werken. Zo'n uitgeverij. Dat was Nederlandse uitgeverij voor handelsinformatie en adresboeken. En daar was ik jongste bediende. Dat is ook heel belangrijk eigenlijk, want daar leerde ik de wereld van het kantoor kennen. En toch een heel ander soort mensen dan ik voor die tijd was tegengekomen.
Wat voor mensen?
Een kantoormensen. Mensen zonder hoop. Ja, nee. Ja. Op een gegeven moment ben ik opgehouden met toneelspelen. Ik ben gaan schrijven. Ik heb toen ook mijn eerste tekst die ik nog zelf al speelde. Dat was een soort tussenfase. Een café Schelte, maar die opgevoerd.
Maar in eerste instantie wilde je wel graag op het podium.
In eerste instantie wilde ik gewoon spelen en geen niet schrijven. Zo is het begonnen. En dat is niet gelukt. Ik denk dat het goed is dat het niet gelukt is.
Waarom?
Ik denk niet dat daar eigenlijk mijn talent ligt. Ik vond wel echt dat het niet gelukt was. Ik had wel er alles aan gedaan om het wel te laten lukken.
Maar je merkte gewoon dat met schrijven het gelijk beter ging. Of hoe nee. Was die beslissing?
Als ik eerlijk ben, had het ook gewoon een praktische reden. Kijk, toneelspelen kun je niet in je eentje doen, maar je schrijven wel. En ik vond het eigenlijk om alleen redenen wel prettig om alleen te zijn.
Wat was de belangrijkste reden?
Nou, ik denk dat ik toen ook wel bang was voor mensen. Dus als je alleen bent, dan heb je van mensen geen last. Ik ben niet meer bang voor mensen, denk ik. Van niet in die mate, maar het kost me heel veel energie. En als je al heel veel energie nodig hebt om onder mensen te zijn en dan ook nog eens moet toneelspelen. Ik dacht dat is juist heel prettig, maar dat bleek niet helemaal zo te zijn. Of vaak niet. En schrijven kan je gewoon doen. Dat is gewoon een elektrische type machine. Ik hield ook gewoon van het geluid. Ik weet wel dat ik soms zat ik echt alleen maar onzinzinnen te typen. Puur gewoon dat geluid.
Over geluiden gesproken. Je armbanden rinkelen nogal. Wat heb je voor armbanden om?
Oh, dit is van Irak. Dit zijn talismannen. De O staat voor onoverwinnelijk. De eerste keer dat ik terugkwam met mijn vorige vriendin. Dat ik terugkwam uit Afghanistan. Toen zei ze dat ik er onoverwinnelijk uitzag. De M staan voor alle M's in mijn leven. Die is gegeven toen het uit was. En dit is een armbandje die ik van mijn huidige vriendin heb gekregen.
En wat zijn alle M's in je leven?
M, Marinka is mijn huidige vriendin. Mijn vorige heette Marieke. Mijn peterkind heet Mayu. De moeder van Mayu heet Marianne. Mijn moeder heet Mama. Ooit was ik heel erg verliefd op een vrouw die Mariette heette. Ik heb een vriend van mij die vond dat ik eigenlijk alleen nog maar relaties moest aangaan met vrouwen van de eerste die een naam hadden, die begon met de letters M-A-R. Ja, sorry, dat is zo enkele. Maar dat zijn een soort, talismannen. Ik denk ook dat ik mensen, dat ik zeker voor die armbandjes mensen pijn zou doen als ze me zouden zien zonder. Maar ook, je bent eraan gewend geraakt. Het zijn deel, dit rinkelen is, hoewel het me soms ook wel irriteert, is deel van de geluiden die ik hoor. Ook als ik schrijf, bijvoorbeeld, hoor ik dit. Dus het is, het zit, het is, ik ben met die dingen vergroeid. Je kan jezelf best bepaalde rituelen toestaan. Ook al weet je dat die geen rationele verklaring hebben.
Heb je nog Joodse rituelen bewaard die je nog steeds ook handhaaft?
Nee. Ik ben ook al heel lang niet in de synagoge geweest, nee. Nee, maar die zullen ongetwijfeld in me zitten, maar... Maar bijvoorbeeld, Pesach, het Joodse paasfeest, dat vier ik dan nog wel met mijn moeder. Dan heb je de sederavond. Dat is een vrij belangrijke avond, maar ook een hele leuke avond. Dat je dan vertelt van de uittocht uit Egypte, dan zeg ik wel, dan zit ik met mijn moeder aan tafel, dan zeg ik ook wel een paar gebeden die daarbij horen. Dan heb ik daar absoluut geen moeite mee.
In welke taal is dat dan?
Hebreeuws. Ik kan wel Hebreeuws lezen. Niet meer zo goed als vroeger, merkte ik, maar ik kan nog wel lezen.
En zingen jullie dan ook liedjes?
Ja, we zingen liedjes. Ja. Ja.
Kan je een stukje zingen van zo'n liedje voor
Peter? Nee. Absoluut niet. Nee. En dan zijn, dat gaat echt. Dat is, nee. Het is net alsof iemand een kreetje uit. Nee.
Sorry. Oké, dan terug naar de uitgeverij. En toen ben je uiteindelijk heb je zelf een uitgeverij opgestart.
Ja. Enerzijds was het natuurlijk het idee van, ik had ook wel tekst opgestuurd naar uitgeverijen, bijvoorbeeld gedichten. Ik schreef toen gedichten en ik had ook contact gehad met Van Oorschot. Die waren geïnteresseerd, maar het was nooit zelfs maar tot een publicatie gekomen in de literaire tijdschrift. Toen dacht ik, dat moet anders, dan ga ik het maar zelf doen. Als niemand het doet, doe ik het zelf. Maar toen dacht ik inderdaad van, als ik mezelf uitgeef, kan ik ook anderen uitgeven. En ik had toen eigenlijk het idee om allerlei literatuur en vertellingen uit te geven. En op een gegeven moment zou ik dan, het was allemaal nog voor het internet, dus dat was moeilijk na te gaan, een onbekende Roemeense of Hongaarse schrijver uitgeven. Dat was ik dan eigenlijk. Begrijp je?
Ja.
Dat was het idee. Zover is het nooit gekomen.
Maar je moet ook een soort startkapitaal hebben, toch?
Ja, ik had wel wat gespaard en ik had ook geld gestolen van mijn ouders. Maar en ik heb ook wel, ja.
Hoe ging die diefstal in zijn werk?
Oh, dat was heel eenvoudig. Mijn vader leefde niet meer. Mijn moeder wist niets van bankzaken. Dus ik moest al die bankzaken regelen. Dan zei ik, dit moet je nog even ondertekenen voor het loodgieten. En dan was het gewoon een stichting Casimir. Dus daar kwam ze op een gegeven moment wel achter, hoor. Ja, toen was ze wel een beetje boos, geloof ik. Verontwaardigd. Maar niet super boos, hoor.
Wat vond je daar zelf van?
Ik heb me daar nooit echt heel schuldig over gevoeld. Ik heb het allemaal terugbetaald. Ik vond het eigenlijk wel, goed wil ik niet zeggen, maar ik vond het wel inventief van mezelf. Ik begreep wel dat als je soms een doel wil bereiken en je houdt je aan de regels, dat je dat toen nooit bereikt. Dat leek me wel heel duidelijk. En ook, ik vind niet dat, kijk, het is niet dat mijn ouders daardoor of mijn moeder plotseling niet meer kon eten. Dat is niet, ik heb niemand echt geschaad.
En wat voor schrijvers ging je uitgeven?
Nee, ik heb Rafael Seligman, een Duitse Joodse schrijver, uitgegeven. Ik heb 5 boeken uitgegeven. En ik heb ook wel geld verdiend met die boeken, maar het ging op een gegeven moment echt steeds minder. En ik had ook een beetje grootheidswaanzin. Ik gaf had te dure vormgevers ingehuurd, et cetera. En op een gegeven moment, de verkoop ging echt niet meer goed. En toen ben ik failliet gegaan. Ik heb dan die boeken in beslag genomen en een drukker bij wie ik schuld had. Ik had ook heel veel schulden bij drukkers. En dat was in dezelfde tijd dat Fik van der Rijt mijn contract gaf voor mijn eerste boek, dat nog niet af was. Dus toen heb ik eigenlijk die overgang gemaakt naar schrijven. Even kijken hoe laat het is, want ik moet wel. Anders krijg ik jullie een vriendin. Hoe laat is het?
We zijn 50 minuten bezig.
Je was ook iets laat, het was 6 uur, hè? Nou, 6:06. Nou, vooruit.
Als je zou reïncarneren als dier, wat voor dier zou je dan kiezen?
Een geitje.
Waarom een geitje?
Ik vind geit een lieve beest en ik ben ooit op stap geweest met een geit. Het lijkt me heel leuk om ooit geiten te hebben. Ik wil best wel ooit een vrouw en kinderen dan het liefst ook met geiten erbij. Thank you.
there's no lantern. I'm on fire on the playground.
Vooruit.
That has been disconnected or is no longer in service. If you feel you have reached this recording in error, please check the number and try your call again. We're sorry, you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. If you feel you have reached this recording in error, please check the number and try your call again.